Wij vervolgen vanmiddag de catechismus opnieuw over het gebed en lezen in verband daarmee Daniël 9, de versen 1 tot en met 9 en 17 tot en met 19. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Galdeën, in het eerste jaar zijner regering merkte ik, Daniël, in de boeken, dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, 70 jaar was. En ik stelde mijn aangezicht tot God de Heren om hem te zoeken, met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Ik bad om tot de Heren mijn God en deed belijdenis, en zeide, och Heren, gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddelooslijk gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten de profeten die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders. En tot al het volk des lands. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk er is te deze dagen. Bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn, in al de landen waar gij hen heen gedreven hebt, om hun overtreding waarmede zij tegen u overtreden hebben. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaderen, omdat we tegen u gezondigd hebben. Bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En dan vanaf vers 17. En nu, o onze God, hoor naar het gebed uw knechts en naar zijn smekingen. En doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom, dat verwoest is, om des Heren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden, die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het, vertrek het niet, om u zelfs wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Zondag 45, de vragen en antwoorden 117 tot en met 119. Zondag 45. De vragen en antwoorden 117, 118 en 119. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed, dat hij onszelf geleerd heeft. Hoe luidt dat gebed? En dan volgt het onze Vader. Tot zover. Wij staan stil bij een viertal gedachten. In de eerste plaats een aangenaam gebed. In de tweede plaats een gelovig gebed. In de derde plaats een ootmoedig gebed en tenslotte een vertrouwend gebed. Een aangenaam gebed, een gelovig gebed, een ootmoedig gebed en een vertrouwend gebed. We zitten nog wel eens met dat verhoren, hè? Zoals dat staat in vraag 117, van hem verhoord wordt. Ja? Daar zit u mee? Wie zit daar mee vanmiddag? Want dat betekent dat als je bidt, dat je ook wacht dat de Heere het gebedene geeft, toch? En als God het dan niet schijnt te doen, ja, dan zit je ermee. Maar nu eerlijk, hè? Weten we nog wat we vanmorgen vroegen aan de Heere? Je hebt toch wel gebeden, jonge vriend, toen je uit bed kwam? Wat vroeg je toen? Ik bid wel zoveel dat ik niet eens vaak meer weet wat ik bid. En als ik vergeten ben wat ik gebeden heb, ja, dan zit ik ook niet te wachten dat de Heere het verhoort. Dus dan zit ik eigenlijk niet eens met onverhoorde gebeden. Dus daarom, wat zou dat kostelijk zijn, hè? Als er vanmiddag mensen zijn in de gemeente die ermee zitten en die zeggen: waarom doet u het niet, Heere? Wat er kan nood zijn. Dat je toch eens een keer oprecht mag bidden. En je legt het de Heere voor. En je verwacht en het komt niet. En de hel lacht je uit. En de duivel die bespringt je en valt je aan. En nog een keer, wie zit er nou mee vanmiddag? Heere, nu heb ik u al zo lang gevraagd om. En waarom doet u het nu niet? Waarom verhoort u niet? Ik vind dat zo beschamend, hè? Tweede deel van deze vraag. Zo beschamend. Dat er zoveel gebeden eigenlijk met de wind meegenomen worden. En dat ik niet eens gelovig wacht totdat de Heere het verhoort. En van hem verhoord wordt. Dus ik hoop dat er vanmiddag jongeren en ouderen zijn die daarmee zitten. Die daarmee aangevallen worden. Ik zeg, hoe kan dat nu? De Heere hoort het geroep van de jonge raven. En we hopen de preek ermee te beëindigen, gelijk hij beloofd heeft. Belooft u dan, Heere, en doet u het niet? Blijkt u dan toch een onbetrouwbare God te zijn? Maar nu het eerste deel van de vraag. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is? Dat is ook wat. Dan gaan er alweer heel veel gebeden van mij, denk ik, de prullenbak in. Is mijn gebed de Heere aangenaam? Ja, als ik daarover probeer na te denken, als er gebeden zijn die de Heere niet aangenaam zijn, ja, dan kun je wel op een briefje schrijven dat die ook niet verhoord worden. Wat bid ik eigenlijk? En hoe bid ik eigenlijk? Heb ik eigenlijk al eens één keer gevraagd, mij afgevraagd toen ik mijn knieën boog. Zou de Heere hier nu van genieten? Met eerbied gesproken. Zou het de Heere aangenaam zijn als ik hier mijn knieën buig? En als ik hem aanroep, zou de Heere verblijd zijn met mijn gebed? Wat is de catechismus ontdekkende? Enorm. Het lijkt wel of die mannen in mijn binnenkamer kunnen kijken en in mijn hart. Of zouden ze een enorme zelfkennis hebben gehad? En heb ik die zelfkennis? De Heere zegt, ik geloof in Amos, doe dat getier van voor mijn aangezicht weg. De Heere walgt van tal van gebeden. Hij stopt als het ware zijn oren. Hij vindt het verschrikkelijk dat mensen op zo'n wijze bidden. Dominee van der Groei heeft het over geesteloze, goddeloze, ongelovige, oneerbiedige sleur- en formuliergebeden. Nou, dat is nogal wat. Het gebed is toch een allerheiligste verrichting. En wij mogen nooit zomaar iets over elkaars gebeden zeggen. Daar moet je voor oppassen. De Heere doet zijn oren dicht. Ik mag niet horen. Vind je gek dat hij ze dan ook niet verhoort? Dat kunnen we met ons verstand toch wel een beetje begrijpen. Kom nou. Dus wie zit er vanmiddag mee? Zijn gebed wordt niet verhoord. En wie gaat nu de binnenkamer in en zegt ja? Nu heb ik dit aan de Heere gevraagd en ik heb dat gezegd tegen hem. Maar zou de Heere dat eigenlijk wel aangenaam vinden? Nou ja, die fariseeën die op de hoeken van de straten baden, die vonden het in ieder geval zichzelf aangenaam. En die dachten, dat hebben we dan toch maar weer mooi een half uur volgehouden om in het openbaar te bidden. En tegen de Heere te zeggen, wat heb u het met mij getroffen? Dus het gaat er helemaal niet om in het gebed dat wij een aangenaam gevoel hebben. Of als het verhoord is dat dat voor ons aangenaam zou zijn. Maar wat vindt God nou eigenlijk van mijn gebed? Nooit over nagedacht. U wel? Nooit over nagedacht. Jij wel? Wat vindt God nu eigenlijk van mijn gebed? En mag ik misschien ook zeggen, van mijn gebedsleven? Want de vorige keer, en dat was ook al zo ontdekkend, en toen hadden we het over de noodzaak van het gebed. Geen gebed betekent dus helemaal geen dienst van de Heere. Dien ik de Heere? Of dien ik de Heere maar een heel klein beetje? Ietsje pietje, om het zomaar te zeggen. Zo af en toe, als me uitkomt, even dan nog een gebedje. Maar wij zagen de vorige keer vanuit Genesis 4 dat het aanroepen van de naam des Heeren een verzamelnaam was voor de hele dienst van de Heeren. Dus geen gebed. En de dienst des Heeren houdt op. En we zagen de vorige keer ook dat het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid was. Niet het gebod, maar het gebed het allerbelangrijkste. En nu een aangenaam gebed. Kijk, het eerste wat de Heere Jezus leert bidden in het allervolmaakste gebed, dat is uw naam worden geheiligd. Ja, dat zeg ik niet 1, 2, 3 hoor. Ik buig niet zomaar mijn knieën en zeg ik, Heere, doe maar wat u wil als u maar aan uw eer komt. U dan. Wie brandt er nu vanmiddag van verlangen dat God aan zijn eer komt? Doe maar wat u wilt, Heere. Het is me allemaal goed als u maar aan uw eer komt. Een aangenaam gebed. Moet ik me dan niet zelf beschuldigen vanmiddag en zeggen, ja, maar ik bid zo vaak naar mij toe, hè? Dan sta ik zelf in het middelpunt in plaats van dat God in het middelpunt staat. Daar heb je natuurlijk de val in Adam. Adam wilde als God zijn. En het mooiste zou zijn dat God aan mijn dienstknecht wordt. Meen je dat? Zou je dat willen? De Heere Jezus is gekomen, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Zie daar, hij staat gereed, de knecht der knechten. Hij wil de voeten wassen. Hij zegt, wat heb u nodig? Toch jongens en meisjes, al wat u ontbreekt, dat schenk ik u zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Meen je het? Meen je het? Als God mij nu eens zou willen dienen. Ach wel, nee. Daar meen ik niks van. Ik ben zo gruwelijk hoogmoedig. Ik wil als God zijn. En ik wil ook onafhankelijk van God zijn. Kom. Als hij vanmiddag vraagt, wat heb u nodig? Dan zeg ik niks. Ik kan het zelf wel aan, toch? Een aangenaam gebed. Uw naam worden geheiligd. Nog een keer lezen, kom. Wat behoort tot zulke gebed? Catechismus begon ook al zo, hè. Wat is uw enige troost? Dus dat betekent dat hier iemand een vraag stelt die verlegen zit om onderwijs. Die dus inderdaad er eens een half uur is voor gaan zitten. En zich heeft afgevraagd, ja, dat bidden van mij, hè, God hoort het niet. De hemel blijft potdicht. Hoe komt dat nou? Dat is echt niet zo gek om je dat af te vragen. Hoe komt dat nou? Dat de Heere schijnbaar niet verhoort. Zou mijn bidden eigenlijk wel deugen? Zou dat God wel aangenaam zijn? Zou zich de Heere verblijden? Zou hij als het ware tegen de engelen zeggen, zie, hij bidt? Wat? Wij hebben onderwijs nodig. Want door de val zit ik op de troon. En als ik op de troon zit, dan heb ik niet meer het juiste overzicht. Want dan ben ik zo hoogmoedig dat ik overal overheen kijk. Maar nu is er iemand die een vraag stelt, die blijkbaar van de troon af is. En hij vraagt, wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is? Wat? Nou, toen de Heere Jezus geboren was, toen zongen de engelen, ere zij God. En het was natuurlijk geen wens. Hè? Maar ze zeiden daarmee, God heeft zijn eer. Dat was een boodschap voor de wereld. Dus die engelen zijn eigenlijk de eerste predikers van Jezus' geboorte. En dan mag heel de wereld het weten, God heeft zijn eer. En een eerover vanmiddag, die is er maar wat blij mee. Toch? Dan huil ik, dan zeg ik, Heere, dan heb ik dan nooit gezegd, uw naam wordt geheiligd. En nu hoor ik van uw kant, maar God heeft zijn eer.
Zijn naam is geheiligd. Maar dat kunnen wij niet. Dat doet God. Daar heeft hij voor gezorgd. En dat is de belofte die de wereld ingaat en die gepredikt wordt. En de eerovers verheugen zich in dat evangelie. Wat? Ik heb onderwijs nodig. Ik moet het weten. Maar luister. In Genesis 8, die zonvloed voorbij. Noach stapt uit de ark. En het eerste wat hij doet is, hij gaat van die reine dieren offeren aan de Heere. En dan stijgt die geur omhoog. En dan staat er de Heere rook. Die liefelijke reuk. En toen zei hij, ik ga de aarde nooit meer verderven. En weet je wat er eigenlijk staat in het Hebreeuws? Hij rook de reuk der bevrediging. Ja. Niet om die dieren. Want die dieren waren slechts een schaduw van het lam. Van het lam. En toen het lam geslacht, geofferd werd op Golgotha, dan rook de Heere die liefelijke reuk der bevrediging. En vanaf dat moment zei de Heere, nu kan ik weer met de wereld te maken hebben. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden, hun niet toerekenende. Daarom kan God te maken hebben vanmiddag met een zondaar die zegt dat bidden van mij, dat is één grote berg met schuld. Als de Heere Jezus er niet is. Ja, en weet je nu het antwoord? Wat behoort tot zulk een gebed wat Goden aangenaam is? Schitterend wat de catechismus zegt, gaan we zo naar kijken. Maar weet je nu het antwoord? Is Jezus in mijn gebed? Dat is het. De gekruisigde in mijn gebed. Het offer van Christus in mijn gebed. Dan kan God met mij te doen hebben. En voortaan zal ik de aarde niet meer door het water verderven. De regenboog is daarvan een teken van. Dat God tot op de dag van vandaag heeft gedaan wat hij toen beloofde. Zaaiing en oogst, zomer en winter. Het blijft doorgaan. De ene keer misschien een betere oogst dan de andere. Blijf doorgaan. Dus het is een bewijs dat God een waarmaker is van zijn woord. Het is een bewijs dat hij dat offer dat Noach gebracht heeft. En dat heen wees naar het offer van Christus. Dat God het aangenomen heeft. God is bevredigd. En hij heeft met de wereld te doen. Hoor je het, mijn lieve jongen? Als je er echt mee zit, hè? Of God je wel hoort, hij doet het om Christus. Dus waar is de Heere Jezus? Nee, je moet me nooit vragen of je mooi mag leren bidden van de Heere. Maar je moet de toevlucht nemen tot de Heere Jezus. Door het geloof. Door het geloof. Een aangenaam gebed. Onze tweede gedachte, een gelovig gebed. Je vond ook wel aan dat de punten ook wel een beetje elkaar overlappen, hè? Maar dat geeft helemaal niks. Een gelovig gebed, ja, dat is het. Als je niet gelooft dat de Heere geeft waar je om vraagt, geeft hij het je ook niet. Wat is nu een gebed wat de Heere aangenaam is? Eerstelijk staat er dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Nou moet ik nadenken. Als ik dus bid en ik zeg, Heere, ken ik hem dan? De enige ware God. Kijk, in Rome roepen ze Maria. Wilt u aan uw zoon vragen of? Nee, dat wordt hier weggestreept. In Athene vragen ze onbekende God. Wilt u? Je zat er toch zo mee, hè? Dat je gebeden niet verhoord werden. Maar wie? Wie moet jouw gebed nu eigenlijk verhoren, jonge vriend? Wie? Die God die je niet kent? Waar je vraagtekens bij hebt? En omdat je hem niet kent, vertrouw je hem ook niet. We gaan straks zingen uit Psalm 9. Die uw naam kennen, vertrouwen u. Maar als je de Heere niet kent, ja. Mensen verraden zichzelf, hè, worden ziek. En de dokters zeggen, we kunnen niks meer doen. En zeggen ze, dominee, nou ja, dan kunnen we alleen nog bidden. Oh. Kunnen we alleen nog bidden. En baat het niet, schaadt het niet, hè? Gelukkig dat we dat nog hebben. Maar anders had je helemaal niks meer. Nee. De enige ware God. Is het ons opgevallen net uit dat gebed van Daniël. Dat hij zijn Bijbeltje in zijn hand had. En hij las niet zomaar een stukje. Die kom ik ook tegen. Die gooi je 's morgens de Bijbel een keer open. Die lezen 4 versen. De Bijbel weer dicht klaar. Ik hoop niet dat er jongeren zijn die dat doen. En ouderen. Nee, die Daniël die heeft zeer nauwkeurig de Bijbel gelezen. Zeer nauwkeurig. En hij vergeleek de tijd waarin hij leefde. Dus dat even bidden, dat is natuurlijk ook geen succes. Hij vergeleek de tijd met wat hij las. En toen zag hij. Die 70 jaar zijn voorbij. Toen had hij even een machtig wapen in de hand. Wanneer hij zegt, Heere, de enige ware God, die niet liegen kan, de 70 jaar zijn voorbij. Ik weet niet of er nog meer waren, daar gaat het ook helemaal niet om. Maar er was in ieder geval een Daniël. En nu vraag ik, is er nog eentje in Scherpenissen? Zouden wonderen gebeuren? Absoluut. Is er nog eentje in Scherpenissen? De enige ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Kun je dan nagaan een tal van gebeden uit de derde Korinthebrief die er niet is. Daarom hoort God ze niet. Ik moet het woord leren inademen. Om het in het gebed weer uit te ademen. En zeg ik, Heere, u heeft zich in uw woord geopenbaard als. En dat grijp ik door het geloof aan. Dan heb je de Heer. Ik bedoel het eerbiedig. Maar daar kan hij niet vanaf. Van zijn eigen woord niet. De enige ware God. Die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Dus nog een keer, hè. Je zit er zo mee dat je gebed niet verhoord wordt. Maar wie moet je gebed nu eigenlijk verhoren? Wie? Dus ik heb geloof nodig, hè, om de God van het woord te kennen. In Christus Jezus. En dan nog iets. Er staat dus bij van harte aanroepen. Nou, dat hebben we de vorige keer ook al gehad, hè. De Heere houdt niet van schijn. Houdt niet van schijn. Kijk, die Agab, die had dus helemaal geen zin in dat oordeel. Ja, maar daar was hij wel eerlijk in. Hij was wel eerlijk. Hij dacht, als me dat allemaal gebeurt in mijn leven, dan heb ik ook geen leven. Dan ga ik ook af voor alle andere mensen. Dus die man die vernedert zich. Maar God houdt niet van schijn, van harte aanroepen. Niet een mooi gebedje. Niet de Heere dwingen, van harte aanroepen. Dat is een zaak van geloof. Dat aanroepen. Om al hetgeen Hij ons geboden heeft te bidden. Nou, en dat staat in 118. Hè. Wat heeft God ons dan bevolen? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Als ik kijk naar het Onze Vader, dan staat de lichamelijke nooddruft voorop en dan de geestelijke. Hè? Eerst wordt er gevraagd, geef ons heden ons dagelijks brood en dan vergeef ons onze schulden. En de catechismus zegt, eerst de geestelijke nooddruft en dan de lichamelijke nooddruft. De geestelijke nooddruft heeft de voorrang, dat is bijbels, want de Heere zegt tegen zijn kinderen in Matteüs, zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal u toegeworpen worden. En dan zegt Ursinus, dan leert de Heere Jezus het ook andersom in het Onze Vader. En dat doet Hij om onze zwakheid tegemoet te komen. Zou de Heere ons onze schulden wel willen vergeven? Nou kijk eens naar al het andere, zegt Ursinus. Ons dagelijks brood. Hebben we dan niet machtig veel van de Heere gekregen? Dus is elke boterham niet een teken van zijn gewilligheid? Met andere woorden, zoals de Heere in de natuur zorgt, zo wil Hij ook voor het geestelijke zorgen. Zoals Hij ons wil helpen om door de tijd te komen, zo wil Hij ons helpen voor de eeuwigheid. Eigenlijk zegt de Heere Jezus in Matteüs, hoeven Gods kinderen zich helemaal geen zorgen te maken over die dagelijkse nooddruft. Ze worden ervan vrijgesteld, zodat ze zich meer en meer kunnen richten op de geestelijke nooddruft. Nooddruftig. Wat betekent dat dan, nooddruftig? Nou, dat je het keihard nodig hebt. Nooddruftig, je hebt het keihard nodig. Je kunt niet zonder. En dan je ziel voorop, hè. Maar was dat ook alweer je ziel? Te maken met je verstand. Heren, geef me toch alsjeblieft een geheiligd verstand. Ja, was om gevraagd. De pracht dat het mag, hoor, als je in een examenjaar zit en in een ander schooljaar. Zeg, Heere, wilt u mij helpen? Dan heb je wel eens om een geheiligd verstand gevraagd. Dat zich onderwerpt aan de schrift. Je ziel heeft te maken met je wil. Heb je wel eens gevraagd, Heere, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen, uw naam. Niet wat je allemaal zo zelf graag wil. Maar Heere, wat u wil, uw wil geschieden. Onderworpenheid. De geestelijke nooddruft. Voorop, hè. Verstand, wil, gevoel. Het deugt allemaal niet. Het is allemaal donker. Allemaal donker. De enige ware God aanroepen staat er. Aanroepen. Handelingen 2. En een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Wat is dat dan? Nou, de naam des Heren, dat is bijvoorbeeld de ik ben die ik ben. De ik zal zijn die ik zijn zal. Heren, u bent toch de waarachtige? Dat is aanroepen. Of Elia, u bent toch de heilige? U kunt toch de zonde niet gedogen? Dat is aanroepen. U bent toch barmhartig, ontfermt u zich over mij? Dat is aanroepen. Hè? Je kent de Heer vanuit zijn woord. Zo heeft Hij zich geopenbaard. Je schaamt je omdat je zijn heiligheid kent. Je schaamt je voor je zonde. En je hebt tegelijkertijd vrijmoedigheid om tot hem te naderen. Omdat je weet dat hij in Christus barmhartig is. Nee, in het gebed, dat aanroepen, dat is niet, zou hij misschien willen luisteren? Je weet het zeker. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. De enige ware God, die zich in zijn woord heeft geopenbaard, om alle nooddruft naar lichaam en ziel, van ganser harte aan te roepen. Aanroepen. U weet alle dingen, zegt Petrus. Dat is aanroepen, alwetendheid. U weet alle dingen. Dat kan er lezen. Er vallen toch kruimeltjes van de tafel. Dat is toch altijd over bij u. Dat is aanroepen. Jezus, zoon van David, ontfermt u mijner. U bent toch barmhartig. Dat is aanroepen. Dus niet wilt u. U bent en daarom doet u. Weet je het nog? Daniel had zijn bijbeltje in zijn hand als hij ging bidden. Hij had zo nauwkeurig geleefd. Heere, wie bent u? Ken ik hem? Die uw naam kennen, die zullen op u vertrouwen. Onze derde gedachte, een ootmoedig gebed. Het gaat over een aangenaam gebed, hè? We hebben eerst gezien, is de Heer Jezus er? En nu ken ik de Heer. En ik ken de Heer alleen maar als ik de Heer Jezus ken. Want alleen door de Heer Jezus kan ik tot de Vader. En dan nu, ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. En staat er in het Latijn, opdat we ons als smekelingen voor hem neerwerpen. Zo staat het er oorspronkelijk. Opdat we ons als smekelingen voor hem neerwerpen. Kinderen, weten jullie nog een voorbeeld uit de Bijbel van iemand die zich als een smekeling neerwierp? Pas nog over gehad. Ja, Rut. Ze werd zo overladen door al die gunstbewijzen van Boas. En toen ging ze door de knieën en ze viel lang uit op de grond. Ze zeggen dat de buitenkant en de vorm er niet toe doen. Natuurlijk doen die er toe. Daar ik een vreemde ben. Weet je het nog? Je zegt niet, dat was ik. En nu ben ik de dochter van Israël ingelijfd, dus ik heb recht op een flink portie. Nee, daar ik een vreemde ben. Ik ben de grootste van de zondaren, zegt Paulus na zoveel jaren genade te hebben ontvangen. Dus het is toch God blijkbaar aangenaam als iemand plat op de grond ligt. Dat is het beeld van een rechteloze. Ik zal mij doen overblijven in Zefanja 3. Een arm en ellendig volk dat nochtans op de naam des Heren vertrouwt. Onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen en beest. Uit ruisende kuil staat er, uit de trek verhoogd. Het heeft natuurlijk niks met psychologie te maken en zo, een zelfbeeld. Maar dat heeft ermee te maken hoe iemand zich leert kennen voor de Heere. Ja, Heere. Als u niet luistert naar zo'n beest als ik ben, dan kan ik dat begrijpen ook. Maar u hebt gezegd, ik zal. Je zat er toch mee dat je gebed niet verhoord werd. Heere, ik ben een beest bij u. In Laodicea waande men zich rijk en verrijkt te zijn. Ze hadden geen ding gebrek. Dat was één lauwe bedoeling daar. Hun hart brandde niet meer van genegenheden, zoals de harten van de Emmausgangers branden. Ze waren lauw geworden. De Heer Jezus wilde ze uit zijn mond spuwen. Ze wisten niet dat ze waren ellendig, arm, jammerlijk, naakt en blind. Onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Als dat niet het geval is, dan hebben we lauwe en harteloze gebeden, toch? Moet je kijken, wil je een hartelijk gebed, een vurig gebed, is maar heel kleintje hoor. Als Petrus wegzakt in de golven, Heere help, kom rechtstreeks uit zijn hart. Als er maar nood is, hè? En als we die nood maar echt kennen, Heere help. En die blinde Bartimeus, toen die afgepoeierd werd door de scharen, toen riep hij des te meer en des te harder. Zonen Davids, ontfermt u mijner. Kijk, sommige mensen die kennen een klein beetje nood. En ze kunnen erin leven. Houdbare nood. Zodat er geen vluchten is tot Christus. Kijk. En dan denk ik wel eens, de Heere hoort wel hoor. Hij is ons altijd voor. En Gods kinderen, en dat kan ook in het ontdekkende werk zijn, dan lijkt alles gewoon zo potdicht te zitten. Maar dan is de Heer al lang aan het horen, maar hij zaagt je gewoon alles onder je voeten weg. Hij zaagt de poten onder je stoel weg, zodat je eindelijk plat op de grond voor hem terechtkomt. Je nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Dat maar één weg open blijft. En dat is Christus. Zodat er maar één pleitgrond overblijft. En dat is om Jezus wil. Hoe meer nood, hoe korter wellicht onze gebeden. Kijk, dat is wat de Heere wil. Dat we de diepte van onze nood gaan kennen. En dat we aan onze hoogmoed gaan sterven. En dat we afzien van alles wat God in Christus niet is. Dat is de Heere aangenaam. Dat is hem aangenaam. Onze nood en ellende recht en grondig kennen. In Matthäus 3 staat er, vliet de toekomende toorn. Johannes spreekt daar en zegt om de toekomende toorn te ontvluchten. Nou, weet je wat dat nou is in je leven, als de hel op je hielen zit? Er was in Opheusden een man, en die had goddeloos geleefd, en kwam hij op zijn sterfbed te liggen, de artsen konden niks meer voor hem doen, en toen ging God werken. En die man, die kreeg wel zoveel morfine, dat hij eigenlijk nooit meer wakker had moeten worden. Maar God had hem zijn nood en ellende grondig leren kennen. En hij riep dwars door al die middelen heen. Vanuit de nood voor zijn ziel. Om uitkomst. En de Heer gaf uitkomst. Kijk. En dan gaat het mij helemaal niet om de maat. En toch ook wel weer. Het gaat me om die maat. Dat we het niet meer uit kunnen houden in onze nood. En dat we de toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus alleen. Onze nood. Ja, daar moet ik mee bekendgemaakt worden. Elke keer weer opnieuw. Want we hebben het hier in zondag 45 wel over kinderen van God notabene. Dus je hebt ook elke keer opnieuw nodig dat ze dieper ingeleid worden in hun nood en in hun ellendigheid. Opdat we ons voor het aangezicht van de Heere verootmoedigen. Dat is wat de Heere wil. We hebben gehoord, zegt de ootmoed, dat de koningen van Israël goddertieren koningen zijn. Zie ze aankomen? We hebben de koorden van veroordeling om hun hals. En ze weten het, hè? Als je zo bij die koningen van Israël komt, dan kun je ervan op aan dat je vergeving krijgt. Dat je genade krijgt. Dat is ootmoed. Ootmoed is niet je zielig voordoen, hè? Om de Heere tot medelijden te verwekken. Nee, Ootmoed wordt geboren uit de kennis dat God genadig is. Daarom ga je naar hem toe. En je weet het, verdiend heb ik het niet. Maar hij is genadig, toch? De enige ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. En die laat zo'n bidden niet staan. Echt niet. We kennen de geschiedenis van Hendrik de VIII, hè? En de paus, ze lagen altijd met elkaar in de clinch. En de paus had Hendrik in de ban gedaan en dan gaat Hendrik naar Canossa. Het sneeuwde en dan stond hij in zijn blote voeten om boete te doen. En op de vierde dag moest de paus de poorten wel open doen en Hendrik in genade aannemen. En toen was Hendrik de overwinnaar. Daarom heb Jacob de naam Israël gekregen. Want Jacob was de overwinnaar. Omdat hij hing aan de hals van God. Ik laat u niet gaan. Tenzij dat gij mij zegent. Want dat heb u beloofd, heren. Dat heb u beloofd. En wat u belooft, dat zult u doen. Dan moet ik maar 4 dagen in de kou staan. In de sneeuw. Bij het kasteel van Colossa. Maar hij zal het doen. Kijk, die fariseeën voor in de kerk, hè. Eigenlijk dank u dat ik niet ben, hè, zoals die daarachter. Die tollenaar. Maar die daarachter, die zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. En die ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. We hadden toch over die gebeden die niet verhoord werden, hè. En daar zat ik mee, of daar zat ik niet mee. Deze ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. De Heere verhoorde hem. Nou, dan de laatste gedachte, het vertrouwend gebed. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, wilt u, Heere? Ja, zou God nou willen? We hebben een vaste grond staan. Dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn. Ik ben een vreemde. Dat heb ik helemaal niet verdiend. Om des Heren Christus wil. Zekerlijk wil verhoren. Hoe komt de catechismus daarbij? Gelijk hij ons in zijn woord beloofd hebt. En er wordt er verwezen naar Matthäus 7 en naar Psalm 27. En we kunnen ook denken aan 1 Johannes 5. En we kunnen denken aan Johannes 16. Nou, daarom zegt apostel Paulus in Hebreeën 10 dat wij toe moeten gaan in de volle zekerheid van het geloof. Wat is dat? Want oei, die zekerheid van het geloof. Hè? Door de eeuwen heen is er altijd al wat over te doen geweest. Want weet iedereen het wel zeker? Nou, ik snap niet waarom je het niet zeker wil weten. Maar wat is nou de zekerheid van het geloof? Wel, dat de belofte waarachtig is. Want de zekerheid van het geloof heeft niks te maken met zelfverzekerdheid. Heeft er niks mee te maken dat je zegt, ja maar ik geloof zo vast in de Heere Jezus. Ik heb voor hem gekozen. Zekerheid van het geloof is zeker van de waarachtigheid van Gods belofte, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Want het geloof kijkt allang niet meer om zich heen. Dat doet het ongeloof. Het geloof richt zich op de belofte van het evangelie. En het geloof dat hangt aan de hals van de Heer. En u hebt het beloofd, Heer. U hebt het beloofd. Zult u het beloven en niet doen? Dat kan niet. Hij doet het. Al wat wij de Vader bidden in zijn naam, zal hij geven. Absoluut, dat zal hij geven. En staat er zo mooi, hè, in Hebreeën 11. Dat een ieder die tot God komt, weet je nog wat dat is? Komen, dat is je hart voor hem uitstorten. Die moet geloven dat hij is. En we goed luisteren, hè. Er was een meisje. Ik weet niet hoe oud meisje. En haar vader was dominee. Die dominee dacht, die kinderen die banjeren maar in en uit die studeerkamer. Ik kom niet toe om mijn preken voor te bereiden. Ik doe de deur op slot. Op een gegeven moment komt dat meisje. Ze klopt aan, ze probeert die deur open te doen. Op slot. Papa is er zeker niet. Hij is. Ze wist het zeker. Papa, zegt ze, ik weet dat u er bent. Doe open. Dominees zijn ook vaders. Dus die vallen ervoor. Kun je goed van hem aan. Maar deze vader, die valt er zeker. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is. Weet je wat bidden is? Dan weet je, als je naar je vader gaat, dat hij thuis is. Hij is niet weg. Hij is thuis. Hij is. En dat hij een beloner is dergenen die hem zoeken. Papa, ik weet dat u er bent. En ik weet dat het niet te vergeefs is om uw naam aan te roepen. Daarom gaan we in de volle zekerheid des geloofs. Omdat hij het beloofd heeft. Daarom. Een aangenaam gebed, hè. Ik weet dat u er bent. En ik weet dat u het geeft. Omdat u het beloofd heeft. Daarom. Ai, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Ga naar huis. Zacharia 12, vers 10. Een heerlijke belofte. Nog over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En wie zou nu vandaag en morgen een aangenaam gebed doen? De Heer als het ware zegt, zo heb ik het graag. De vinger erbij. U hebt het beloofd, Heer. Geest der genade en der gebeden, ook onder ons, zal werken.